Goedenavond allemaal. En ik kan hier ook een keer weer zeggen, mooi. Ik kom uit Zuidhorn. En ik wil even handen omhoog zien van mensen die ook uit Zuidhorn komen. Aardig wat mensen. En daar liggen mijn roots. Ik heb net al even weer met Pieter Eikema bijgepraat. In een lange verleden toen we nog schriele, dunne kereltjes waren. Toen speelden Pieter en Lucas met Josje en Gertje. Ik was Josje en mijn tweelingbroer was Gertje. En inmiddels heten we gewoon Jos en Gert. Maar daar liggen onze wortels, er liggen goede herinneringen in Zuidhorn. In 1979 ben ik naar Meppel verhuisd en daar is mijn leven verder gegaan. Maar ik vind het ook heel mooi om hier te zijn, dicht in de buurt van Zuidhorn. Maar ik vind het ook heel bijzonder om in jullie midden te zijn. Ik ben inderdaad een gereformeerde dominee, gewoon een echte. En het is toch wel heel wat dat ik hier vanavond in jullie midden ben. Maar daar geniet ik van en ik hoop dat jullie ervan genieten dat ik een gereformeerde dominee in jullie midden ben. En ik ga eigenlijk iets met jullie delen wat dan weer uit de Rooms-Katholieke traditie komt. Dus we hebben een zeer interkerkelijke avond vanavond. En dat komt natuurlijk omdat daarin Jezus Christus centraal staat. Want als wij ons vanavond verdiepen in die Lectio Divina, ik ga dat zometeen inderdaad verder uitleggen. Dan verdiepen wij ons in een manier van bijbellezen die eigenlijk één centraal doel heeft, dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. Je kunt natuurlijk op verschillende manieren met de Bijbel bezig zijn. Ook op een manier die meer voor je verstand is, dat je meer leert over de Bijbel. En daar ga ik zo ook nog wel iets over zeggen. Maar het gaat er vanavond vooral om in die Lectio Divina, dat je op zo'n manier met de Bijbel omgaat dat het woord van God ook echt binnenkomt. En dat er een veranderingsproces op gang komt waarvan je ook in de rest van de dag bijvoorbeeld of de rest van de week de vruchten kunt plukken. Ik voel heel even hier aan, ik heb ze nu in het gevoel, hij moet iets hoger denk ik hè. Doe ik hem even uit en dan doe ik hem weer aan. Het is wel goed zo. Ik heb soms, ja? Oké, want ik heb soms het gevoel dat ik net eventjes wat wegval. Maar dat is dus niet zo. Als jullie het papiertje erbij houden, dan helpt dat om het verhaal een beetje te volgen. Eerst maar even dat Lectio Divina. Ik kies er bewust voor om zo'n Latijnse term te laten staan. En ik kan natuurlijk ook bedenken, ik kan er iets makkelijks Nederlands van verzinnen. Dan zou ik het kunnen hebben over geestelijk bijbellezen of zo. Of eventueel spiritueel bijbellezen. Maar dat roept ook weer allerlei vragen op. Ik laat het bewust even staan, omdat wij vanavond kennis maken met een manier van bijbellezen die al vele eeuwen oud is. De kerk is niet bij ons begonnen. Die gaat al heel wat jaren mee. Een slordige 20 eeuwen gaat de kerk mee als je vanuit Jezus Christus denkt. En al heel vroeg in de christelijke kerk waren er mensen die heel intensief met de Bijbel bezig waren. Het waren met name ook de monniken in de kloosters. En daar in die omgeving groeide een manier van bijbellezen die in de loop van de eeuwen Lectio Divina is geheten. Lectio betekent letterlijk lezen, lezing. En Divina, dat is goddelijk. Dus als je het heel letterlijk vertaalt is het goddelijke lezing. Ik laat dat woord dus staan om daarmee ook te proeven voortdurend dat wij met iets bezig zijn wat niet bij ons begonnen is. Maar we gaan als het ware ook in de traditie van de christelijke kerk staan. En we gaan iets leren over van hoe je ook met de Bijbel om kunt gaan. Ik heb er een mooi schemaatje op het papier bij gezet. Ik hou nogal van schemaatjes. En hier worden twee naast elkaar gezet tussen Bijbelstudie en Bijbelmeditatie. En dat wil ik even toelichten. Ik ben opgegroeid in de gereformeerd vrijgemaakte kerk en daar bevind ik mij nog steeds in. Maar in de tijd dat ik daarin opgroeide, was dat denk ik ook weer wat erger dan het nu was, maar dat was een hele rationele kerk. En daardoor was je ook met de Bijbel vooral op een wat rationele manier bezig. Voortdurend met je verstand was je bezig met de Bijbel. En nou kan een avond als deze, en nou kan mijn spreken over Lectio Divina een beetje de indruk wekken dat allemaal maar niks is. En dat is niet wat ik wil beweren vanavond. Dus daarom heb ik even expres de Bijbelstudie, zoals ik het maar even noem, en de Bijbelmeditatie. Je zou kunnen zeggen, Lectio Divina is een specifieke vorm van Bijbelmeditatie, meer mediterend, overdenkend. Navoelend met de Bijbel omgaan. Ik heb ze expres even naast elkaar neergezet om de waarde van beide ook te zien. En om ons dan de rest van de avond wel te concentreren op die Bijbelmeditatie. Maar dus zonder dat ik zeg, nou, je hoeft nooit meer Bijbelstudie te doen. Dat is allemaal onzin. Dat is natuurlijk niet waar. Het is ook gewoon heel goed om studie van de Bijbel te maken. Ik vind het ook wel bijzonder dat hier een prekenserie wordt gehouden over Jezus vinden in de tabernakel. He, dat vind ik, dat, ik zou bijna zeggen, in mijn vrijgemaakte jeugd had je ook van dat soort preken. Dus de tabernakel werd allemaal uitgelegd. Ik weet niet precies hoe het hier in de preken, misschien kunnen we wat leren van de vrijgemaakte kerken. Er zit ook een stukje studie in en dat is altijd verrijkend. Maar studie heeft altijd als gevaar dat het op afstand blijft en dat je na een preek of na een bijbelstudieavond wel weer heel veel meer weet, maar niet echt gegroeid bent in Jezus Christus. En waar het in die bijbelmeditatie en de Lectio Divina om gaat, is dat je dat doet vanuit het verlangen, ik wil steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus. Ik wil op hem gaan lijken. Ik wil heel graag dat de vrucht van de geest in mijn leven steeds meer tot bloei komt. We gaan even die twee soorten van omgang met de Bijbel naast elkaar zetten. In de Bijbelstudie is de centrale vraag, wat staat er en wat betekent het? En in de Bijbelmeditatie is de centrale vraag, hoe word ik aangesproken en wat doet het met me? En je voelt daar, het zijn twee verschillende soorten vragen. En ze hebben allebei hun eigen belang. Want het is wel goed om te weten wat er precies staat. En als we zometeen die Lectio Divina bekijken, zullen we ook zien dat dat wel terugkomt. Maar om het onderscheid duidelijk te maken, in de meditatie is meer de vraag van hoe word ik hier nou aangesproken? Ik kan bijvoorbeeld even het voorbeeld gebruiken. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, heb je vijanden lief? Ik neem expres even een hele korte bijbeltekst, heb je vijanden lief? Nou, daar kun je studie over doen. Dan zeg je, nou, dat is op zich niet zo heel erg moeilijk, want die drie woorden, of twee woorden eigenlijk maar, liefhebben en vijanden, dat zijn geen hele moeilijke woorden. Maar goed, als je daar studie over gaat doen, dan kun je gaan nagaan van, waarom zegt Jezus dat nu? Heb je vijanden lief? Wat is de achtergrond daar precies van? Hoe kom je dat in het Oude Testament tegen? Is dit misschien een nieuw gebod? Dat in het Oude Testament je mag je vijand haten en dat Jezus zegt, je moet je vijand liefhebben. Daar kun je een hele studie over doen. En daar kun je zelfs een hele avond over praten met elkaar. En je kunt daar ook een avond over praten met elkaar zonder dat je de vraag stelt, heb ik eigenlijk zelf ook vijanden? Wie zijn de vijanden in mijn leven nou eigenlijk? En daar gaat het in die Bijbelmeditatie dan vooral om. Hoe word ik door Jezus in zo'n eenvoudig woord aangesproken? Heb ik vijanden? En als ik ze kan aanwijzen, en je bent natuurlijk een gelukkig mens als je geen vijanden hebt. Geen mensen die je de voet dwars zetten. Maar heel veel mensen hebben toch wel andere mensen in hun leven die het hun moeilijk maken. En dan is de vraag van, hoe ga ik met hen, kan ik hen lief hebben? En dan komt er dus een heel ander proces op gang dan wanneer je alleen maar een bijbelstudie gaat doen over die betekenis, heb je vijanden lief. Een tweede manier om dat onderscheid tot uitdrukking te brengen, in de bijbelstudie gaat het om informatie. Bijbelstudie heeft als doel groei in inzicht en kennis van de Bijbel. En in de bijbelmeditatie gaat het om transformatie. Dus informatie en transformatie. Transformatie, bijbelmeditatie heeft als doel dat ik groei in mijn relatie met Christus. Dat ik steeds meer omgevormd word tot zijn beeld. Nou, dat zijn twee woorden. Ik hou wel van dat soort tweeslagen. Dus niet informatie, maar transformatie. Het is niet dat er meer in mijn hoofd komt, maar dat er in mijn hele wezen iets gaat gebeuren waardoor ik verander. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel is 2 Korintiërs 3 vers 18... Daar gaat het ook over die transformatie. Daar zegt apostel Paulus, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, het is de luister van Jezus, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En er wordt een woord gebruikt dat we wel kennen in onze taal ook, namelijk metamorfose. En in het Latijn is dat dan eigenlijk transformatie. Metamorfose, helemaal, je verandert er helemaal van. Nou, in die bijbelmeditatie gaat het erom dat jij verandert naar het beeld van Christus. En nog een andere manier om die verschillen te zien. In de Bijbelstudie worden er lijnen in de Bijbel getrokken. We gaan tekst met tekst vergelijken. En in de Bijbelmeditatie, er wordt allereerst een lijn gelegd van de tekst naar het leven. Dus die lijnen in de Bijbel, dat herkent u waarschijnlijk ook wel. En dat is ook mooi om dat te zien. Van hier, in het Oude Testament wordt er over de tabernakel bijvoorbeeld zo gesproken in Exodus of in Leviticus. En hoe komt het nou in het Nieuwe Testament weer terug? Kun je prachtige mooie lijnen zien lopen. En dat is ook daadwerkelijk boeiend en mooi om te zien. Maar bijbelmeditatie zegt van nee, er moet ook een lijn naar mijn leven lopen. Dus niet alleen maar zulke lijnen trekken als het ware voor je langs door de Bijbel heen, maar ook een lijn vanuit die Bijbel naar jouw leven. Dat gebeurt in Bijbelmeditatie. En nog een verschil, het vierde, in de Bijbelstudie worden vaak grotere Bijbelgedeelten bestudeerd. En in de meditatie richten we ons op een veel kortere kerntekst. We gaan straks ook een oefening doen en dan gaan we echt met een korte uitspraak van Jezus aan de gang. Dus niet een heel verhaal, niet een gelijkenis bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen. Of een verhaal uit het Oude Testament kun je zeker ook wel over mediteren en ook wel Lectio Divina meedoen. Maar ik kies er altijd even voor om echt een korte uitspraak te nemen en om dat op te kouwen als het ware. En om dat binnen te laten komen vanuit het verlangen dat het mij helpt om meer op Jezus te gaan lijken. En tenslotte de vijfde verschil tussen Bijbelstudie en Bijbelmeditatie. De Bijbeltekst fungeert in de Bijbelstudie als object. Het ligt daar voor mij. En ik stel vragen aan die tekst. Wat betekent het precies? Wat staat er? Hoe verhouden die woorden zich tot elkaar? Hoe is deze tekst verbonden met een tekst verderop in de Bijbel? Het ligt buiten jou, die tekst. En jij stelt vragen aan die tekst en in de Bijbelmeditatie is het precies andersom. Dan fungeert de Bijbeltekst als subject. Die gaat vragen aan jou stellen. Je kunt bijvoorbeeld nogmaals die woorden van Jezus, heb je vijanden lief? Dan kun je vragen aan stellen. Wie zijn die vijanden? Hoe moet je dan lief hebben? Moet je altijd lief hebben? Wat zegt het Oude Testament erover? Het zijn allemaal vragen die je aan de tekst stelt. Maar de tekst kan ook vragen aan jou stellen. Wie zijn jouw vijanden? En heb je vijand ook echt lief? Of heb je er helemaal geen zin in? Of heb je het geprobeerd en is het op niets uitgelopen? Dat is een heel ander soort vragen wat dan gesteld wordt in die Bijbelmeditatie dan in die Bijbelstudie. Nou, voor nu is het dus hopelijk even genoeg dat ik hier vanavond niet beweer Bijbelstudie is onzin en Bijbelmeditatie is prachtig. Allebei heeft het zijn eigen waarde. En het zou het mooiste zijn natuurlijk als je in je persoonlijke leven, maar ook in het leven in de gemeente, dat er een zeker evenwicht is. Ik weet niet wat jullie aan Bijbelstudie en dat soort dingen aan aanbod hebben in de gemeente. Maar het zou heel mooi zijn dat er zowel cursussen waren waar je de hele Bijbel doorgaat. Of waar je een Bijbelboek bestudeert in zijn geheel. Als momenten dat je ook op een veel persoonlijke manier met de Bijbel omgaat. Ik geloof dat het belangrijk is om daar een evenwicht in te hebben. Nou, van daaruit gaan we nou kijken naar die Lectio Divina. Dus dat staat op de tweede pagina aan de binnenkant als je het blaadje omgedraaid hebt. En dan is het eerste wat we zien, zijn een paar plaatjes. Want de Lectio Divina, en nogmaals als je dat Latijn allemaal wat lastig vindt. Ik doe het dus om te voelen dat we aansluiten bij een hele lange traditie. Ik kom hier niet met een nieuw verhaal. Ik vertel er eigenlijk iets wat ik absoluut niet zelf bedacht heb, maar wat al vele eeuwen meegaat. Nou, er zitten vier, en dan wordt het meteen al een beetje lastig. Zijn het nou vier stappen? Zijn het vier trappen zelfs? Of zijn het vier elementen? Dat zijn verschillende woorden, daarom hebben we die plaatjes er ook even opgezet. Die cirkel vind ik heel mooi, want die maakt duidelijk, het zijn vier elementen waar je steeds weer doorheen loopt als het ware. Of je kunt van verschillende kanten kun je het verhaal binnenstappen. In de traditie, ik zei al even, dit stamt eigenlijk uit de katholieke traditie. En van monniken weten we allemaal nog wel, en misschien hebben we het over school ook wel eens gehad. Monniken, dat waren mensen die dachten dat je een treetje hoger kon komen. Je gaat een trap op. En dat onderste plaatje maakt ook duidelijk, de Lectio is een eerste stap. En dan kun je een stapje hoger, de meditatie, en nog een stapje hoger het gebed. En dan nog een stapje hoger de contemplatie, het aanschouwen van God. Dat is een soort trapsgewijs opklimmen. En nou, christenen in de protestantse traditie, en daar horen gereformeerde en evangelische christenen evenzeer bij, die vinden het allemaal een beetje lastig. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling dat wij een trap opgaan. Dus daar moet ik me ook altijd even tegen indekken. Dat mensen niet denken dat ik nu zeg van dat je zelf een treetje hoger kunt komen. En daarom heb ik er een ander plaatje bij gemaakt. Die beetje daar rechtsboven. En dan staat Lectio boven. En dan ga je steeds als het ware een beetje dieper. Nou, een dieper gaan, dat vindt niemand verkeerd. Dus een treetje dieper. En dat is eigenlijk zo met die Lectio, die meditatio, die oratio en die cont. Je gaat steeds een treetje dieper. Je komt verder in de woorden waar je mee bezig bent. En daarin gebeurt iets wat steeds intiemer wordt. Ik vind het ook mooi dat deze avond in het kader staat van die intimiteit met God. Het is een verdieping in intimiteit als het gaat om de omgang met God. Nou, ik zal vanavond zowel over trappen spreken als over stappen, als over dimensies, als over aspecten. Het maakt me allemaal niet zo heel veel uit. In ieder geval wordt wel duidelijk, denk ik, in de komende minuten dat die vier verschillende fases een eigen kleur hebben. En die gaan we één voor één bij langs. En het is nu allemaal een beetje veel uitleggen, maar op het moment dat we er straks mee gaan oefenen, zul je merken van zo werkt dat ook echt. Zo kun je daar echt mee omgaan. We beginnen met die lectio. Ik heb daar steeds even onder gezet. Lezen staat eronder. En dan vervolgens overdenken en bidden en aanschouwen. Er is ook nog een Engelse manier om er naar te kijken. Dan krijg je viermaal een R. En dan is de eerste R is to read. Lezen. De tweede R is reflect is dat volgens mij. Reflect. Dus reflecteren, overdenken. De derde R is van, ik denk react, maar ik heb ze niet op een papiertje staan, nou, dus ik weet niet zeker, maar react, we reageren erop. En de vierde, en dat vind ik ook een hele mooie, is dan to rest, bij rusten. Dus die vierslag zit erin. We beginnen met dat lezen. Als je begint met een tekst waarover je die Lectio Divina in wil doen, dan begin je wel met lezen. Ik zei net al even van, bij die Bijbelstudie, van dat komt straks nog wel weer terug. Maar het begint echt met lezen. Je moet wel even goed kijken wat staat er nou precies. Je moet vertrouwd raken met die tekst. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt de tekst bijvoorbeeld hardop een paar keer lezen. Dat is een manier om vertrouwd te raken met de tekst. Je kunt de tekst, gaan we straks ook doen. Je kunt hem ook een paar keer opschrijven. En soms zul je tot je verrassing ontdekken als je zo'n tekst een paar keer overschrijft. Vroeger moest je op school wel eens strafwerk schrijven. En dan moet je een heleboel regels heel vaak schrijven. En de essentie daarvan was natuurlijk dat wat je op moest schrijven, ik mag nooit meer plagen, dat het ook binnenkwam. Dat het ook echt, dat het een transformatie op gang gebracht. En hoe vaak je het opschreef, hoe groter jouw verlangen werd om nooit meer te pesten. Dat is ook een beetje zo als wij zo'n tekst uitschrijven, dan merken we ook dat hij meer binnen gaat komen. Dus je kunt hem opschrijven, je kunt hem uit je hoofd leren. Dat is ook een prachtige manier om een Bijbeltekst je eigen te maken, nog voordat je er allerlei gedachten over hebt, nog voordat je allerlei toepassingen maakt, eerst maar eens gewoon uit je hoofd leren. Ik heb zelf wel wat negatieve ervaringen met uit het hoofd leren. Ik moest psalmversies uit mijn hoofd leren, ik moest Heidelbergse catechismes uit mijn hoofd leren. Vandaag leren we volgens mij bijna niks meer uit ons hoofd. En dat is ook wel weer jammer. Want uit het hoofd leren, dat zeggen de Engelsen natuurlijk veel mooier dan de Nederlanders. Die zeggen to learn by heart, dat het in je hart komt. En dat is ook wel wat bij die Lectio Divina kan gebeuren. Als je die woorden, waar de Lectio Divina over gaat, als je die binnen laat komen door ze uit je hoofd te leren, dan komen ze ook in je hart. Dan worden ze als het ware, dan kun je ze opslaan in je hart. Ik zei al dat die Lectio Divina komt uit de traditie van de monniken. En de monniken gebruikten ook nog wel een ander woord voor dat mediteren en dat lezen van de Bijbel. Dat noemden ze wel de ruminatio. En ruminatio betekent herkauwen. En dan komen we bij koeien uit, die gras naar binnen, en hebben ze geloof ik 7 magen. En dan kunnen ze dat weer omhoog halen en dan gaan ze dat herkauwen. Nou, dat is ook een beetje zo met zo'n Bijbelwoord die komt binnen in 1 van onze 7 magen. Nou, we hebben er maar eentje. En die kun je als het ware weer omhoog halen. En dan kun je er opnieuw over gaan nadenken. Ik heb me laten vertellen dat dit een melkfabriek was. En dat je altijd leuke grapjes kunt maken over een melkfabriek. En dat klopt toch? Dit was een melkfabriek. Nou, dat past mooi. Een koe. En gras wat binnenkomt. En dat er herkauwd wordt. Dus dat herkauwen, dat begint met dat lezen en dat mediteren. Daar zit dat herkauwen dan ook in. En op die manier maken wij de tekst ons steeds meer eigen. Dus als ik even weer dat blaadje erbij pak. Ik lees en analyseer de tekst zorgvuldig en nauwkeurig. Het is gewoon goed om echt te kijken wat staat er precies. Dat doe ik door hardop te lezen, te schrijven, te memoriseren. Een stukje uitleggen en een stukje doordenken hoort er ook allemaal bij. Dat is een eerste stap. En dat vind ik het mooie van de Lectio Divina. Het is altijd gericht op dat verdere, dat er een ontmoeting gebeurt met de God die spreekt in het woord. Tweede fase is de meditatio. En ik kan me ook wel voorstellen dat er wel wat mensen zijn die zeggen, nou, mediteren, is dat allemaal niet, is dat niet boeddhisme of is dat zen-meditatie? En ik herken al die weerstanden ook wel, ik heb ze zelf ook wel gehad. Maar mediteren is echt iets wat stamt uit de christelijke traditie. We hebben soms ons ook wel eens wat laten afpakken door de wereld of door andere godsdiensten. En mediteren is een heel protestants, heel bijbels gebeuren. Psalm 1 zegt bijvoorbeeld, welzalig de man die niet wandelt enzovoort, maar die uw wet overdenkt bij dag en bij nacht. Overpeinzen bij dag en bij nacht. Nieuwe Bijbelvertaling, dat je je erin verdiept. Nou, er staat een woord en dat woord betekent ook dat je dat woord voortdurend murmelt. Dat kennen wij niet zo. Hè? Bij murmelen denken wij misschien aan mensen die hun kunstgebit vergeten zijn in te doen. Dat is murmelen. Maar murmelen, in die Oosterse traditie, waaruit de Bijbel natuurlijk ook komt, was dat mensen zaten voortdurend die woorden te prevelen met hun mond. En dat is ook wat er bedoeld wordt in Psalm 1. Je moet niet zozeer nadenken over de wet, maar je moet voortdurend die woorden van de wet prevelen. Om er contact mee te krijgen. Dus niet omdat prevelen heel goed is, maar om contact te krijgen met je mond en met je tong, met de woorden. Je proeft de woorden als het ware op de tong en zo komen ze ook steeds dieper in je. Dat gaat over dat mediteren. Dus ik hoop dat dat woord, en als je wel een hekel hebt aan het woord mediteren, moet je maar steeds overdenken, invullen of bezinnen of reflecteren. Nou, dat gaat over, ik overdenk de woordwerkelijkheid waar de tekst naar verwijst. En dat is een beetje een ingewikkeld woord, woordwerkelijkheid, maar daar bedoel ik dit mee. Je hebt een tekst, maar die tekst verwijst naar een werkelijkheid. Als Jezus zegt, heb je vijanden lief, dan zijn dat niet maar zwarte letters op wit papier. Maar dat is Jezus die spreekt en hij spreekt over een werkelijkheid in ons leven. Namelijk dat er vijanden in ons leven zijn, of misschien ook niet. Dus de werkelijkheid die opgeroepen wordt door het woord, gewoon de werkelijkheid waarin we leven. En in die schuingedrukte woorden staat er dan onder, persoonlijk maken, waar raakt dit mijzelf nou, of waar raakt dit anderen? En zorgen dat het een levende werkelijkheid wordt. Dus dat is het overdenken, mediteren. En dan komt er een derde stap, of een derde element in het omgaan met zo'n bijbeltekst, die heet de oratio, en dat betekent gebed. Ik luister naar de stem die mij aanspreekt. Ik antwoord en ik vraag. Als wij de Bijbel lezen, en dan is het zo belangrijk dat wij op een gegeven moment vergeten dat het een boek is. Ik denk dat ik zelf al opgegroeid ben met de Bijbel echt als boek. En dat het niet altijd even duidelijk was dat er een stem klonk als de Bijbel openging. En dat is heel belangrijk om te zien, elke keer ook als we bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament lezen, als we woorden van Jezus lezen, moeten we niet zozeer met teksten bezig zijn, moeten we niet met een boek bezig zijn, maar uiteindelijk zijn we bezig met de woorden die Jezus zelf spreekt. Het christendom is geen boekreligie, dat zou je bijna kunnen zeggen, de moslims hebben hun Koran en de christenen hebben hun Bijbel, maar dan gaat er toch iets mis, want het christendom is geen boekreligie, het christendom is Christus. Het christendom betekent dat Jezus Christus sprekend deze wereld binnen is gekomen. En het is fantastisch dat dat op papier is gekomen. En dat het zo ook de eeuwen doorgedragen kan worden. Maar het gaat er altijd weer om dat er een stem klinkt in onze levens. Niet dat wij met een tekst bezig zijn, maar dat wij luisteren naar Jezus Christus die ons aanspreekt. En daar gaat het in die gebedsfase over, dat oratio. Je luistert, er is een stem begint te klinken in je leven. Hey, Jezus kijkt jou aan en Jezus spreekt jou aan en hij zegt tegen jou, heb je vijanden lief? Ben je niet meer bezig met een tekst, maar ben je bezig met een woord van Jezus waar je naar luistert. En er begint ook een dialoog op gang te komen. In de eerste fases, de lezing en de meditatie, zijn we eigenlijk nog zelf bezig met zo'n tekst. Maar het wordt groter. Er is opeens een dialoog. Je begint terug te praten van, heer, maar wie zijn mijn vijanden dan? Van, ja, heer, ik kan wel een vijand noemen. De hele dag loop ik over hem na te denken. Hij heeft zulke nare dingen tegen mij gezegd, maar dat is mijn vijand. En u vraagt nou van mij dat ik hem lief heb. Maar hoe moet ik dat dan doen? En dan zegt Jezus, ja, probeer het toch eens. Ik heb mijn vijanden ook lief gehad. En zo ontstaat er een dialoog, een gebed, waarin je vraagt, waarin je smeekt, waarin je ook luistert. Biddend luisteren is ook een belangrijk element hier. Je kunt antwoorden, je kunt ook klagen. Zeg van, Heer, het lukt me helemaal niet om mijn vijand lief te hebben. Hoe moet ik dat in de wereld voor elkaar krijgen? En dan gaat hopelijk een verlangen stromen. Nou, dat hoort allemaal bij dat gebed. Dus dat is de derde stap in de Lectio Divina. En dan komen we bij de vierde stap, of de vierde fase. En daar moet ik wel meteen bij zeggen, dat is eigenlijk van een iets andere orde. Dat hebben de monniken ook altijd gezegd. Die eerste drie stappen, die kun je in zekere zin kun je die zelf zetten. Ik kan besluiten om te gaan lezen. Ik kan besluiten om daarover te gaan nadenken. Ik kan besluiten om in gebed te gaan. Maar ik kan niet besluiten om tot rust te komen. Ik kan niet besluiten om God te zien. In de katholieke traditie wordt dan gezegd, dat is een genade die valt je ten deel. Bij het andere is natuurlijk ook genade nodig. Hè, want hopelijk lezen en mediteren en bidden we in de kracht van de geest. Maar bij die contemplatie is ook weer een wat vreemd woord, aanschouwen, dat je hem ziet met de ogen van je hart. Even die woorden die ik eraan gegeven heb. Ik aanschouw het heilige en liefdevolle gelaat van de Heer die mij zegenend aankijkt. Dat is eigenlijk waar elke Lectio Divina, bij welke tekst dat ook maar gebeurt, dat je op die plek uitkomt, dat je het gevoel hebt, ik mag tot rust komen bij God en hij kijkt gewoon liefdevol naar mij. Hij ziet mij, hij kijkt mij genadig aan. We moeten altijd denken aan die woorden van de zegen uit nummer 6. De Heer zegent je en hij beschermt je. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jou schijnen. De Heer wendt jou zijn gelaat toe. Die woorden. He, dat wij een God hebben die ons zegenend aankijkt. Wij mogen ons gezien weten door God. Wij mogen bij hem tot rust komen. En er ontstaat een sfeer, heb ik met die schuingedrukte woorden tot uitdrukking gebracht. Er ontstaat een sfeer van wijsheid en van liefde. En stilte speelt daar een belangrijke rol in. Dat je gewoon stil wordt voor het aangezicht van God. En dat alles wat gebeurd is in het lezen en in het mediteren en het bidden, dat komt allemaal tot rust. En je mag gewoon in Gods aanwezigheid zijn. Je mag iets proeven van het mysterie van zijn aanwezigheid. Je mag iets zien van de glorie van de Heer. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt op het toppunt van de Lectio Divina. En nou heb ik toch dus weer een beetje toppunt, noem ik het. Maar soms overvalt het je gewoon, nog voordat je gebeden hebt, bij wijze van spreken. Soms kun je zo in één keer geraakt worden. Dat herken je misschien ook wel. Er is soms niet eens heel veel tijd van. Je kunt in één keer word je geraakt. En dan gebeurt er iets van contemplatie. Dat je onder de indruk bent van wie God is. Een andere keer gebeurt er helemaal niks. Dat is ook realiteit. Het is wel iets wat we moeten ontvangen. Wat we vanuit de hemel aangereikt krijgen. En we kunnen niet zeggen van Heer, u bent verplicht om mij rust te geven. Want ik heb nu deze stappen gezet en nu bent u aan de beurt. Nou, dat zijn de vier stappen die horen bij de Lectio Divina. En ik hoop dat jullie al een beetje aanvoelen dat je dat ook wel in de praktijk kunt brengen. En we gaan daar zometeen wat tijd voor nemen. Wat mij betreft is er ook wel gelegenheid om een vraag te stellen. Ik weet niet hoe dat qua geluid kan. Is dat eventueel mogelijk dat er een vraag wordt gesteld? Dus als iemand een vraag wil stellen, dan is dat altijd mooi hoor. Dat helpt mij ook om te kijken waar jullie ongeveer zitten. Ik geef vaker een workshop over Lectio Divina, maar meestal stop ik bij zo'n 15 à 20 mensen. En dan kun je nog makkelijker ook een gesprek voeren. Dat is nu even iets anders vanavond. Maar er komt in ieder geval een loopmicrofoon aan. Is er iemand die een vraag wil stellen? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het gewoon zo'n helder verhaal is. Dat je denkt, nou, we gaan lekker oefenen. Het is een volstrekt helder verhaal. Ja. Nou, als het geeft, dat is prima natuurlijk. We gaan zo meteen wat tijd nemen om ermee te oefenen. Dat zal ik even introduceren. We nemen straks 20 minuten. En dan is het hier gewoon stil. We gaan later op de avond ook nog even stilstaan bij de stilte. Dat gaan we nog apart oefenen. Maar het is zometeen gewoon 20 minuten stil. Alleen het is niet zo dat je helemaal niks hoeft te doen. Jullie hebben allemaal een papiertje voor je. Ik weet niet of jullie ook allemaal een pen hebben. Want het is wel makkelijk om een pen te hebben en even wat dingen op te schrijven. Want de bedoeling is dat wij met die cirkel op de rechterkant van het binnenblad. Daar zie je die woorden staan. En we gaan zo meteen schrijven in het midden. Maar als je je Bijbel bij je hebt, mag je het eventueel ook vanuit je Bijbel steeds lezen. Gaan we gewoon een tekst opschrijven. Als eerste oefening om contact te maken met die woorden. Een uitspraak van Jezus ga ik eruit kiezen. Die schrijf je zo meteen op. Dat zal ik dus een paar keer dan voorlezen. En dan gaan we gewoon dat proces in van lezen, mediteren, bidden en aanschouwen. Als je het heel school zou doen, probeer je voor elke element 5 minuten te nemen. Het is een oefening. Dus in de praktijk zal het misschien wat anders lopen. Maar we proberen gewoon te oefenen. We nemen 1 minuut of 5 om te... Wat staat er nou precies? En gewoon even goed kijken. Wat staat er en wat valt me daarin op? En dan ga je in de volgende fase ga je daarover nadenken. Hoe komt dit mijn leven nou binnen? Wat doet dit nou met mij? En word ik hier blij van? Word ik hier boos van? Moet ik aan andere mensen denken? En dan in de volgende fase wordt dat tot gebed. En dan kan ik me ook voorstellen dat ik zo meteen, ik ga ook gewoon op de voorste rij zitten straks, maar dat je gewoon rustig je ogen dicht doet, dat je rustig in gebed bent. En dan komt er tenslotte hopelijk een fase waarin je iets ervaart van, ik heb iets van de stem van God gehoord. Ik heb erover nagedacht, ik vind het heerlijk om nou gewoon even lekker rustig in zijn aanwezigheid te zitten. En alles wat ik gedacht heb mag ik weer loslaten, ik mag gewoon in zijn aanwezigheid zijn. Dat is eigenlijk wat we zo meteen gaan doen in, ik zeg zo'n 20 minuten, maar het wordt precies 20 minuten. De pennen. Dat wordt precies 20 minuten. De pianist zal na precies 20 minuten, je zit daar hè. Heb jij een horloge waar je op het kunt checken? Dus jij gewoon na precies 20 minuten heel stilletjes naar de piano gaat, zodat we daar nog niet door afgeleid worden. Dat je dan heel zacht begint en dat je even een paar minuten speelt. En als ik dan weer op het podium kom, dan gaan we weer verder. Ik wil dan wel, die loopmicrofoon is er nu, even aan een paar mensen vragen om even iets te delen van wat je per stap hebt beleefd. Dat zal zich misschien concentreren op de voorste rij, ik weet niet precies hoe het zo meteen gaat. Maar ik even vraag van wat gebeurde nou toen je het aan het lezen was? Wat gebeurde nou toen je aan het overdenken was? Gewoon kort om even iets van elkaar daarin te horen. En ik heb hier nog een heleboel pennen. En dus voor mensen die op dit moment geen pen hebben, zijn er mensen die geen pen hebben? Ik weet niet, het is misschien het makkelijkst dat er toch iemand even gaat rondlopen. Ja, alvast bedankt. Een vraag die ik vaak krijg, van kun je bij alle teksten nou zo'n Lectio Divina doen? Nou, ik zou zeggen nee. Over een geslachtsregister bijvoorbeeld in de Bijbel, denk ik dat je niet een Lectio Divina moet gaan doen. Je kunt gewoon woorden, ik kies zelf altijd mijn woorden, gewoon uitspraken van Jezus die kernachtig iets van het evangelie vertellen. En ik zal nou ook iets uitkiezen uit het Johannes-evangelie, want als er één evangelie is dat zich heel goed leent voor zo'n meer meditatieve lezing, dan is dat het Johannes-evangelie wel. En ik sla Johannes 15 open en daar zal ik een vers uitkiezen. Ja, ik heb een vers uit Johannes 15, namelijk vers 16. Je mag je Bijbel er natuurlijk bij houden. De verleiding is altijd een beetje groot om dan in je Bijbel te gaan bladeren. En op zich mag dat natuurlijk ook wel. Ik ga helemaal niets verbieden. Maar de kunst van de Lectio Divina, in de manier waarop ik hem jullie aanreik, is van het durven echt bij deze woorden te blijven. Alleen deze woorden. Ik zal eerst het 1 keer voorlezen en daarna het even zo langzaam voorlezen dat jullie het op kunnen schrijven. Jezus is dus aan het woord en hij zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dus jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan. En vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Ik zal de woorden zo nog één keer voorlezen, zodat de klank ook blijft hangen. Ik hoop dat jullie het allemaal opgeschreven hebben. Het zal stil zijn. Stilte wordt natuurlijk altijd wel een keer verbroken door iemand die kucht of wie weet wat er in de hal gebeurt. Dat weet je allemaal nooit natuurlijk. Maar laat je niet afleiden door lawaai, maar kom gewoon weer terug in je stilte en na precies 20 minuten zal de pianomuziek klinken. Dus dit zijn de woorden waar we naar luisteren. Jezus zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Het is eigenlijk helemaal niet zo leuk om de stilte nou te doorbreken. Tenminste, ik vind het wel heerlijk om even stil te zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat er ook wel mensen zijn die dat best moeilijk vinden. 20 minuten lang stilzitten en ja, je proberen te concentreren. Wie vond het heerlijk? Er zijn er wel heel veel. Waren er ook mensen die het echt wel lastig vonden? Dat mag natuurlijk ook, hè? Niet iedereen kan even gemakkelijk stilte beleven. Maar ik merk wel dat heel veel van ons rijden allemaal drukke levens en er moet van alles gebeuren. Dat merk ik bij mezelf ook. En drukke week achter de rug, vanmorgen voorgegaan, vanmiddag gewoon thuis wat aangerommeld en hierheen scheuren. En dan vind ik het eigenlijk wel heerlijk dat ik hier even 20 minuten tot rust kan komen. We gaan zometeen nog even apart bij die stilte stilstaan. Maar ik vind het ook mooi om even iets terug te krijgen van wat er gebeurd is. En dat wil ik even zo doen. Per fase zou ik even twee mensen willen vragen om even iets te zeggen. Dat mag heel kort zijn over wat viel je op bij het lezen van de tekst. Waar heb je over nagedacht? Hoe raakt het jouw leven? Wat heb je aan God gevraagd of wat heb je tegen Jezus gezegd? En wat gebeurde er toen je even helemaal stil mocht zijn nadat dat allemaal gebeurd was? Dus ik zal even, mag ik weer een loopmicrofoon of ligt die hier nog ergens? Of hij is daar, oké. Is er iemand die ik even het woord mag geven om even iets te zeggen over bij het lezen? Wat gebeurde er nou? Waren er vragen of vielen dingen op?
Ik had de vraag wat bij mij opkwam is, als ik zo'n stuk tekst uit de Bijbel lees, dan heb ik altijd, moet ik weten, waar komt het weg, waar gaat het over, wie spreekt die aan, wie is jullie, wie is ik, en op weg gaan. Dus ik had een heleboel vragen eigenlijk voordat ik begon, dus daar worstel ik wel een beetje mee, om dat dan eigen te maken. Dus dat was mijn worsteling bij deze.
Ik vermoed dat die ook wel herkenbaar is. En het is ook prima dat die worsteling er is. Want ik geloof ook zeker dat het overdenken van zo'n tekst verrijkt kan worden. Als je heel Johannes 15 leest en weet van Jezus heeft het net gehad over de wijnstok en over de ranken. Dat geeft natuurlijk een extra inhoud aan die woorden. Tegelijkertijd, en dat is wel interessant natuurlijk van die Lectio Divina. Die werd beoefend door monniken. En monniken, die kenden de Bijbel van haven tot gord. Die waren hun hele leven daarmee bezig. Hè. Dus die konden ook terugvallen op heel veel Bijbelkennis. En dat is voor ons natuurlijk, voor veel van ons misschien niet het geval. Voor anderen misschien in meerdere mate wel het geval. Maar het veronderstelt inderdaad ook wel een beetje dat je zo'n tekst in een wat breder verhaal kunt plaatsen. Hè. Dus het zijn terechte vragen. Wie zijn die jullie? Hè, dat zijn inderdaad in de eerste instantie de leerlingen van Jezus. Kunnen we ons zomaar laten aanspreken door deze woorden? Of golden ze toch voor, op een bijzondere manier voor de 12 leerlingen op dat moment. Dus dat zijn allemaal inderdaad terechte vragen die naar boven komen. Nog iemand anders die bij dit eerste stukje een vraag of iets wil zeggen?
Ja, ik had ook wel toen ik die tekst had ging kauwen en herkauwen. Wat ik wel mooi vond, twee elementen. Het eerste dat Jezus dus heel duidelijk zegt niet jullie kiezen mij uit, maar ik kies jullie uit. Hij heeft het tegen zijn naaste volgelingen. En dat is heel bijzonder dat Jezus hun uitkoos, want normaal ging het andersom. Eens even kijken, nog één ding wat ik wat mij heel erg opviel, wat wou ik nou zeggen. Dat hij de opdracht is het heen gaan en vrucht dragen. En ik weet niet of dit nou juist precies niet is wat je wil in de oefening. Maar ik moest meteen denken aan, dat we zeggen, het scheppingscultuuropdracht. Okay. Ga heen en draag vrucht en dat soort dingen. Dus ja. Dacht Jezus die ons de wereld instuurt om vrucht te dragen als christenen, als kerkmensen. En dat het dezelfde woorden zijn die God aan Adam en Eva meegeeft.
Ja. Dus. Nee, dat is natuurlijk een mooie associatie of een verband in de Bijbel. Dat vind ik ook altijd mooi als je met een Bijbeltekst bezig bent. Dat er andere woorden gaan meeklinken en ook een stukje betekenis geven. Ik vond het viel mij ook op. Dat op weg gaan. Ga maar iets doen. Dat vind ik mooi. En dat Jezus dat ook tegen je zegt. Hè. En wat je als eerste aangaf. Dat niet... jullie hebben mij uitgekozen en ik hoor aan je dat jij weet dat rabbi's in die tijd, dan moest je gewoon als het ware op sollicitatiegesprek. Maar nee, Jezus kwam naar deze leerlingen toe en zei van jou pluk ik eruit. Dat was bijzonder. En nou, als je dat even doorvertelt, dan nu is het ook bijzonder natuurlijk dat hij jou kiest om hem te volgen. Wie wilde iets zeggen over het tweede onderdeel, dus over het mediteren en van op welke manier kwam dit nou in jou, waar landde dit nou in jouw leven?
Ja, ik bleef heel erg hangen bij het woordje vrucht. Ik dacht, vrucht, ik bleef maar een appel of een banaan voor me zien. En ik dacht, ik ga gewoon eens een vrucht voor me stellen. En wat doet een vrucht allemaal? Een vrucht voedt, verfrist, trekt aan, maakt gezond, is mooi, vermeerdert en geeft leven.
Mooi, zo'n... overdenking. He, want dat is inderdaad waartoe zo'n beeld uitnodigt. He, dat je daarover gaat kauwen. Een van de beelden die ook wel gebruikt worden. He, dat bij dat herkauwen is dat je een druif neemt. En dat je daar net zo lang op kauwt dat je alle sap eruit gehaald hebt. He, zo kun je ook met een tekst omgaan. Zo lang op kauwen dat je alles wat erin zit eruit gehaald hebt. Pieter, ik zag dat jij ook wel wat wilde zeggen.
Ja, ik bleef gelijk... Of mijn aandacht werd gericht op het feit dat het stond van hij heeft mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ja, dat heb ik dan gelijk maar even gereflecteerd op mijn eigen leven. Ik heb hier even wat opgeschreven. Hoor, dit is zo mooi, Jezus heeft mij gekozen. Dat wil zeggen dat hij mij lief heeft. Ik heb hem niet gekozen. En als ik daarover nadenk, is mijn eerste gedachte dat ik hem wel gekozen heb. Maar hij zegt hier dat ik hem niet gekozen heb. Hier wordt dus heel duidelijk dat God ieder mens kiest. En ieder mens kan God in zijn leven accepteren. De nadruk ligt dus op iedereen, geen uitzondering. Dus als je God niet accepteert, oftewel het cadeau niet aanpakt, ja, dan is dat heel spijtig voor je. Kies je dan niet voor God? Of kies je dan niet voor God? Dus dan komt weer die vraag van, ja, ik heb toch voor God gekozen. Nou, je kiest daarvoor om de uitnodiging van hem aan te nemen. Die wil je niet missen.
Mooi. Dank je wel voor je overdenking. Want dat was het ook wel een beetje. Mooi. Jij was de tweede. Ik was de afgelopen week wat druk en moe. En ik voelde me op een gegeven moment wat ontmoedigd. En bij mij kwam het als een bemoediging ook heel erg binnen. Hè? Dat hij tegen mij zegt van ga er maar gewoon. Ik heb jou uitgekozen. Je hoeft niet over na te denken wat andere mensen nou precies van jou vinden. Maar ik heb jou uitgekozen. Ga er maar gewoon op weg. Heb je misschien ook wel eens een keer dat je ontmoedigd bent en dat je een beetje blijft hangen. En dan zegt Jezus nou tegen je, nou ga er maar gewoon op weg. Ik draag het je op. He, dat is ook goed om dat soms van Jezus te horen. He, wij hebben soms geen zin om op weg te gaan. We hebben het gevoel er niet voor. Zegt Jezus, zeg gewoon van ik draag het je op. Je moet. En dat is Jezus die het dan zegt. He. Het is niet een van de slavendrijven die het zegt. Maar Jezus zegt dan tegen je, ga maar op weg. En ga maar lekker vrucht dragen. En die vrucht, dat ligt allemaal al lang klaar. Dat heeft hij allemaal al voor elkaar gemaakt. Ook nog één element hierbij. Als je zo'n tekst ziet staan, dan is die vraag natuurlijk terecht. Kunnen we het zomaar op ons toepassen? Maar dat ga ik eventjes even voor onderstellen. Ja, we kunnen dat zomaar op ons toepassen. Soms kan het bij dit type uitspraken ook helpen om gewoon je eigen naam er even in te vullen. Hè? Van jij, Jos, Pieter, hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb jou, Jos, Pieter, ik heb jou uitgekozen. Dan kun je zo'n tekst ook heel persoonlijk maken, zodat het ook meer binnenkomt nog bij, hè, in dat mediterende. En wie kan ik het woord geven om even iets te zeggen over wat er tijdens het gebedsmoment wat je misschien had, misschien was het wel een en al gebed, wat gebeurde, wat ging je vragen, of wat misschien ging je klagen, of... Ja? En straks daar?
Het was gelijk bij mij zo, toen ik dit las, van ja, dit is waar. Dit heb ik zelf dus ervaren, dat God mij heeft uitgekozen. En zo lees ik dat dan ook gelijk. God is er van het begin af aan in mijn leven geweest. En dat heb ik heel duidelijk gevoeld al die tijd. Toen ik 6, 7 jaar was, toen heeft de Heere mij al laten verlangen dat ik later zuster zou worden, verpleegster. En dat verlangen is dus ook uitgekomen. En toen ik 12 jaar was, heeft de Heere mij een droom gegeven. En daar zei de Heere tegen mij, ik ben er. Ik ben erbij, ik zal er zijn. En dat was dan voor een moment wat, toen ik 31 jaar was bij het sterven van mijn vader, toen had ik dat pas nodig. En eigenlijk heb ik dat nog veel later pas opgemerkt dat die droom daarvoor was. Maar dat is zo mooi dat je nu elke keer kunt terugvallen. Als er moeite zijn, maar ook als je blij bent. Dat je gewoon weet, de Heere is er altijd bij geweest. Hij heeft jou uitgekozen. Hij is jouw vader en hij zal er ook altijd blijven. Dat is zo mooi in deze tekst. Dus ja, gewoon het was rechtstreeks voor mij bedoeld, deze tekst. Ik heb dus niet gedacht het is voor de discipelen of voor die fariseeën. Ja. Nee, ik heb dit echt heel persoonlijk gelezen. Dit is waar. Ja.
Nou, dankjewel voor je getuigenis ook. Dat is ook het mooie. En we zijn nu een beetje een grote groep. Hè, maar ik heb het vaak met een wat kleinere groep. En dan merk je dat juist in het delen ook hele mooie dingen kunnen gebeuren. Hè. Dat niet op dat studieachtige. Hè, dat wat ook mooi is. Hè, maar het wordt meteen ook persoonlijk. Dus ook dank voor wat je daarin deelt. Er was hier ook iemand die de vinger even omhoog stak. Ja.
Ik had bij het bidden vooral een vraag aan God van waarheen? Ik had er wel over nagedacht. Mooi op weg gaan, vrucht dragen. Ook het beeld van wat is dan die vrucht? En dacht ik, ja, waarheen dan? En ik kreeg geen antwoord op. Dat staat ook niet in de tekst. Eigenlijk best wel relaxed. Dat je op weg mag gaan, maar dat er niet direct een staat, nee, je moet precies zus of zo of zo. Dus ik vond het eigenlijk wel relaxed dat ik geen antwoord kreeg op die vraag.
Mooi. Ja. Heeft iemand misschien een antwoord voor hem? Ja, laat me zo, hè, vind ik ook. Ik zal je even de microfoon geven. Dan kan iedereen even het delen. Ja, zou je dat willen doen? Oké, dank je.
Ik heb diezelfde vraag ook gesteld, Art, op diezelfde manier. En zo van, nou, papa, wat bedoelt u daarmee? En maak het maar eens concreet. Nou, dat was dan bij vruchtdragen. Nee, erop heen gaan was dan uitdelen wat je van mij ontvangen hebt. Vruchtdragen is leven uit openbaring. En vrucht blijven, dat is drinken uit mijn bron. Nou, dat is heel relaxed, vind ik.
Zo is dat. Laten we ook even de vierde stap, hè, dat je hè, de uitnodiging bij de vierde stap is, hè, laat alles maar los. Het is ook als het ware voorbij de woorden. He, er zijn geen woorden meer nodig, je mag gewoon in Gods aanwezigheid rusten. Wie kan daar iets over zeggen? Gebeurde dat? Of misschien had je wel het gevoel dat het gebeurde helemaal niet. Ik was heel erg onrustig.
Ja, ik vind het een beetje moeilijk om direct op de vierde punt in te gaan. Want het is natuurlijk iets wat ontstaat. Want ik werd heel erg bepaald bij dat het initiatief bij God lag. Mm-hmm. Of bij Jezus. En zo heb ik dat ook ervaren. De Heer heeft mij ook over een hele periode echt aan mij getrokken. En ik probeerde hem soms wel te negeren. Maar uiteindelijk was dat gewoon niet te doen. En ik denk dat hij mij geroepen heeft om veranderd te worden naar zijn beeld. En die vruchten, daar zat ik ook erg van. Wat is die vrucht? En toen moest ik denken aan de vrucht van de geest. Liefde, goedheid, vreugde, vriendelijkheid enzovoort. Ik denk, nou ja, dat was Jezus in persoon. Dus het is de bedoeling dat ik die vrucht ga voortbrengen. En uitgedragen. Dus dat ik niet op een stoel blijf zitten, maar dat ik uitga en dat ik mensen ontmoet die dat aan mij zien, of als het ware Jezus in mij zien, door de vruchten die ik dan. Nou, toen ging ik daarover bidden. En nou, wie zijn die anderen, vroeg ik. Wie zijn dan degenen waar ik naartoe moet gaan? En toen kreeg ik sterk het gevoel van, dat zijn de mensen die ik op je weg breng. Waar jij mee in contact komt, waar je ook bent, elke dag, dagelijks. En nou, dat vind ik gewoon heel moeilijk, want ik vraag me af of ik die vrucht inderdaad draag. En toen kwam ik aan het stukje contemplatio en toen zei God van, ja, in mijn idee van, zou ik jou veranderen en dat het dan niet te merken zou zijn? Ik breng dat voort. Dus, nou, dat vond ik heerlijk.
Nou, mooi om te horen, ja. Dankjewel. Was daar nog iemand die de vinger opstak net? Ja.
Ik merkte dat, dat het aanschouwen en dat dit veranderingsproces al begon bij het lezen zelf, bij de eerste stap. En door het hele proces heen, zeg maar, komen er allemaal gedachten en allemaal gevoelens en allemaal dingen in mijn hoofd, die ik dan op een gegeven moment soort in het vierde stuk als een soort samenvatting beleef. Met name het feit dat, nou, Jezus zegt van, ik heb jullie uitgekozen, dat het vanuit zijn liefde gebeurt, vanuit zijn soevereine keuze, zeg maar, Gods soevereine keuze. En dat komt dan binnen, gedurende het hele proces, gedurende die 20 minuten. En uiteindelijk merk ik dan dat ik vervuld word van die liefde van hem en zo dankbaar ben dat hij dat gedaan heeft voor mij en voor de hele wereld. Uiteindelijk voor ons gestorven en is opgewekt. En die dankbaarheid en het verlangen om ook dan vrucht te dragen daarin, dat komt dan in die vierde stap eigenlijk samen. Uiteindelijk als een soort van samenvatting waar ik het hele proces die ik stap 1 tot 4 heb beleefd.
Mooi dat je dat zo deelt, hoor. Want ik geloof inderdaad ook dat, hè, dat je het allemaal niet erg van elkaar moet scheiden. Hè, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Je kunt het wel van elkaar onderscheiden, maar niet van elkaar scheiden. Hè, dat is een bekende uitdrukking. En het is mooi dat het allemaal samenkomt. En ik vind zo'n woord als dankbaarheid bijvoorbeeld, dat past ook bij die fase van de contemplatie. Hè, dat alles op zijn plek valt en dat je gewoon tot rust kunt komen en dat je gewoon dankbaar bent dat God er is, dat hij gesproken heeft en dat hij wel weer opnieuw zal spreken ook. Ik stel voor dat we dit hiermee afronden, om dan nog een volgende stap te zetten. Mijn gedachten dwaalden natuurlijk ook wel een beetje af weer toen ik zo net ook mijn best deed om te focussen op deze woorden van Jezus. En aan de ene kant merkte ik, nou, dat is heerlijk dat Jezus dat nou tegen mij zegt, dat het mij bemoedigt. Hè, ga er maar gewoon op weg en blijf niet bij de pakken neerzitten. Dat heb ik dan soms, dat ik even denk, nou, ik heb er helemaal geen zin in. Zeg Jezus, ga maar gewoon op weg. Maar ik dacht er ook aan van, hey, ik heb nou een heel verhaal verteld over Lectio Divina, maar volgens mij heb ik het niet één keer over de Heilige Geest gehad. En ik kan wel meer dingen waar ik het ook wel graag nog over zou willen hebben. Maar dat wil ik nog wel even noemen. Ik geloof dat die Lectio Divina iets is waar we ook echt de kracht van de Heilige Geest in mogen verwachten. Hè. Wij, nog even op mijn gereformeerde wortels teruggekomen. Hè, wij, ik ben opgegroeid dat je, als je de Bijbel ging lezen, dan moest je er vooral ook maar snel een ander boek bij leggen. Hè? Een schets of een commentaar of zo. En soms leek het er wel eens een beetje op dat je niet groot werd met de gedachte van woord en geest, maar met woord en nog een boekje. Hè, dat herkent u misschien wel, nog een boekje erbij. Of woord en commentaar. En ik geloof dat het heel erg belangrijk is dat wij echt geloven dat woord en geest samen opgaan. En dat als we dan ook maar met een klein stukje woord bezig zijn, ook echt mogelijk, ook hier werkt de Heilige Geest. En laten we open zijn voor wat Hij op dit moment wil zeggen. En er zullen ook best wel eens dingen denken die misschien niet kloppen of die achteraf onjuist blijken te zijn. Volgens mij geeft het ook allemaal niet zoveel. He, dat wordt wel weer gecorrigeerd op een ander moment dat je met Gods woord bezig bent. Maar vertrouw er ook heel erg op. Dat heb ik zelf ook erg moeten leren. Ook als predikant word je natuurlijk ook gepokt en gemazeld om zo'n tekst te analyseren en boeken open te trekken. En het moet allemaal gelezen worden. En dat er in zo'n preekvoorbereidingsproces maar nauwelijks ruimte is om even naar de geest ook te luisteren. Wat wil hij nou zeggen? En hoe wil hij nou door deze woorden heen spreken? En dan moet je ook weer niet ondankbaar zijn natuurlijk voor alle commentaren die er zijn. Want alle commentaren en boeken, dat zijn ook mensen die, mag je verwachten, geluisterd hebben naar de geest. Dat is ook heel waardevol. Maar het is ook heel belangrijk, ook voor onze persoonlijke bijbellezing, dat we erop vertrouwen dat de Heilige Geest daarin werkzaam is. En dat we ons niet altijd afhankelijk hoeven te maken van wat andere mensen erover gezegd of geschreven hebben. Maar dat we echt alleen mogen zijn, samen met de geest, met zo'n bijbelwoord. Dus dat wou ik nog even er extra bijzeggen. Wat we nu nog gaan doen is nog wat apart stilstaan bij de stilte. We hebben allemaal denk ik ook wel iets ervan ervaren zo net, dat voor die Lectio Divina, die stilte is wel belangrijk. Dat je gewoon even tot rust kunt komen, even rustig kunt gaan zitten. En hier lukt dat. Je moet ook wel, want ik heb de leiding. En ik zeg dat jullie 20 minuten stil moeten zijn. Nou, dat doen jullie dan ook allemaal. Dat is altijd wel weer een soort, dat is ook wel weer grappig, hè. Doen we, hè? Want ik weet niet of je daarop gerekend had dat je hier vanavond nog 20 minuten stil moest zijn.
Dat is een record.
Dat is een record, hè? Ook in deze zaal waarschijnlijk wel. 7 seconden. Ja. Maar daar merk ik ook, ik heb dat zelf ook. Het lukt mij ook vaak helemaal niet om overdag zomaar even een tijd lang stil te zijn. Ik heb echt die structuur nodig dat iemand anders mij zegt van, en nou moet je even gaan zitten en nou moet je stil zijn. En dan is het eerst misschien een beetje moeilijk. He, dat ervaar je misschien ook wel. En dan moet je ergens doorheen als het ware. En na 20 minuten denk je, oh, is het nou al voorbij. He, dat proces komt dan vaak op gang. Nou, we willen nog even apart daarbij stilstaan. Ik geloof dat stilte ook heel belangrijk is. Niet als het allerbelangrijkste. Daar geldt weer hetzelfde voor. He. Ik heb het over Lectio Divina gehad. Maar bijbelstudie moet je ook vooral blijven doen. Stil zijn is ook heel belangrijk, maar er zijn ook heel veel andere manieren om God te ontmoeten. Je kunt God ook ontmoeten in de schepping, je kunt God ontmoeten door te zorgen voor iemand. Je kunt God ontmoeten door gesprekken te voeren met mensen. Er zijn heel veel manieren om God te ontmoeten, maar één van de manieren is ook gewoon heel stil zijn. Gewoon tot rust komen. Op die achterkant heb ik een paar bijbelwoorden gezet. Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. He, dat is een bijbelwoord en dat is ook een uitnodiging. En die volgende die, he, als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. He, stil worden is eigenlijk zorgen voor je ziel. Wij zorgen vaak voor ons lichaam en dat doen we misschien ook niet altijd even goed. He, door te weinig rust te nemen of door slecht te eten. Maar je hebt ook nodig dat er voor je ziel gezorgd wordt. En daar heb je ook zelf een verantwoordelijkheid in. En zorgen voor je ziel gebeurt onder andere door gewoon stil te zijn en eens te kijken wat speelt zich eigenlijk in mijn ziel af. Het is ook wel een moeilijk proces. Stil zijn is soms ook moeilijk. Want juist als je stil wordt, dan gaan de stemmen vanuit je binnenste klinken die je soms maar liever wegduwt. Ja, als ik wel eens stil word, dan ga ik wel eens hele discussies voeren met mensen die, dat herkent u misschien ook wel, hè? Je hebt een beetje iemand waar je niet zo goed mee door één deur kunt bijvoorbeeld en die heeft wat tegen je gezegd en je hebt op dat moment niet gereageerd eigenlijk. En dan ga je vervolgens urenlang, dit had ik moeten zeggen of dat had ik moeten zeggen. En ga je het helemaal gaat uitspelen zo'n beetje. Hè? Dat herken je misschien wel. Dat gebeurt juist ook als je de stilte zoekt. Dus dat is een onderdeel van stil zijn is dat dat ook vaak heel erg verstoord wordt. En dat is niet erg, want dat hoort erbij. He, dus dat is iets waar je als het ware doorheen moet. Maar dat is zorgen voor je ziel. Dus dat je gaat luisteren naar je ziel, dat er rust komt in je ziel. Maar dat je dus ook ontdekt dat er heel veel rumoer is. En dat je dat even moet laten aanrumoeren. En dat je dat dan weglegt en bij God legt als het ware. En dat dan die stilte komt. Of de laatste zin die er staat, zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. En dat je rust zoekt, dat je stil wordt voor het aangezicht van God. Nou, de stilte die we zo net hadden, die was als het ware een soort voorwaarde om bezig te zijn met die Lectio Divina. He, dat gaf de ruimte en de stilte, waardoor we ons concentreren op die woorden van de Heer Jezus. Waar we het nu over hebben is de stilte gewoon puur zelf beoefenen. En dan gaat het er dus niet om dat je allerlei gedachten hebt, dat je allerlei dingen denkt, of dat er iets uit moet komen uit die stilte, een soort product of zo. Of dat je hele slimme gedachten moet hebben. Nee, het gaat er juist om dat je alleen maar stil bent. En er is een manier die mij erg helpt om daarin te oefenen. En dat noem ik het stiltegebed. En in dat grijze kader zien jullie een paar korte aanwijzingen staan. Die neem ik even met jullie door. En dan gaan we dat zometeen gewoon ook maar weer oefenen. We zullen dan 10 minuten nemen. Gewoon alleen maar om stil te zijn. En dan zul je merken dat je gedachten verschillende kanten op gaan. En dan reik ik nu iets aan om je te helpen om dan die stilte echt te beleven. De eerste aanwijzing, of is eigenlijk de belangrijkste aanwijzing, of is een soort vooraanwijzing. Kies een gebedswoord dat voor jou symbool staat voor je actieve verlangen om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn en open te staan voor zijn vernieuwende werkzaamheid. Dat is een hele mond vol. He, daar is veel over te zeggen ook. Dat gebedswoord, en dan moet je heel eenvoudig denken bijvoorbeeld aan de naam van Jezus. Dat is je gebedswoord. Dat is gewoon eens een woord, daar denk je aan. En dat staat dan voor jouw symbool, voor je actieve verlangen om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn. Hey, je hebt een verlangen, ik wil gewoon in alle rust in Gods aanwezigheid zijn. Gewoon omdat het goed is voor een mens om in Gods aanwezigheid te zijn. En om te beseffen dat Hij er is. Dus een actief verlangen om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn en open te staan voor zijn vernieuwende werkzaamheid. Want ik geloof dat juist ook in stilte de Heilige Geest aan het werk is. En wij hebben soms toch nog de indruk dat wij zelf allerlei stappen moeten ondernemen om ons te veranderen. Maar ik geloof dat de Heilige Geest aan het werk is, hoe dan ook, om jou te veranderen. En in de stilte zeg je eigenlijk van, ik doe even helemaal niks, om dan extra goed te beseffen dat de Heilige Geest bezig is om jou te veranderen. En dat zal echt niet gebeuren als je morgen zegt, nou, ik ga morgen eens een keer 10 minuten stil zijn, dat je daar als een veranderd mens uit de voorschijn komt. He, totaal veranderd. Ik denk wel dat als je dat in de loop van je leven veel beoefent, dat je juist zult ervaren dat die stilte momenten op een of andere manier, en ik weet ook niet precies hoe, op een of andere manier door de Heilige Geest gebruikt worden om een stukje vernieuwing in je leven te brengen. Als jij bijvoorbeeld stil wordt, kom je ook wel eens tot de ontdekking dat jij ook wel eens hele nare gedachten binnenin je hebt. Het is ook wel eens confronterend om stil te zijn. En als je die stilte dan toch aangaat, dan ga je er ook wat meer begrip voor krijgen dat andere mensen ook wel eens nare gedachten hebben. Als je bij jezelf dat kunt toelaten, dat jij wel eens nare gedachten hebt over andere mensen, schrik je er ook niet meer zo van als andere mensen nare gedachten hebben over jou. En dat heet dan in de Bijbel dat je zachtmoediger wordt en geduldiger. Want je bent, en niet alleen anderen hebben verkeerd, jij ook, kom je achter in de stilte. Dus ik geloof dat juist die beoefening van de stilte een bron kan zijn van een stuk verandering wat de Heilige Geest in je leven wil brengen. Nogmaals, ik benadruk het even, niet alleen de stilte. Ook dat je een goed gesprek, een goed geestelijk gesprek hebt met iemand, of een mooi pastoraal gesprek, of dat je een goede preek hoort, of dat je al zingend en aanbiddend tot God komt. Dat zijn allemaal manieren die de Heilige Geest gebruikt om ons in zo'n veranderingsproces te brengen, maar ook de stilte. Nou, kies dus een gebedswoord dat voor jou symbool staat voor dat actieve verlangen. Dus je zit niet zonder meer stil, maar je hebt ergens in je achterhoofd of ergens in je lijf zit het verlangen. Ik wil zo graag in de tegenwoordigheid van de Heer zijn en ik geloof dat ik daardoor vernieuwd zal worden. Nou, dat gebedswoord, dat kan dus van alles zijn. Dat zou het punt is even dat dat een eenvoudig woord is, maar natuurlijk wel een bijbels gekleurd woord. Voor mijzelf is dat de naam van Jezus. Maar het kan ook het woord genade zijn, bijvoorbeeld. En voor weer een ander is dat vader. En weer een ander zegt papa. En weer een ander zegt liefde. Dat is het woord dat mij helpt. Dat is een symbool. Staat dat voor mij om actief te verlangen om in de aanwezigheid van de Heer te zijn en open te staan voor zijn vernieuwende werkzaamheid. Dus als we straks die 10 minuten stilte nemen, dan is het mooi dat je dus nu alvast er even over nadenkt. Wat is voor jou dan het woord, de naam waar je steeds naar terug wilt keren? En dat ga ik nou even uitleggen. En dan volgen er dus 4 aanwijzingen. 1. Ga ontspannen zitten, sluit je ogen en neem enkele momenten om tot rust te komen. Nou, dat kun je nu alvast een beetje doen. Je kunt nu alvast even ontspannen gaan zitten. Sommigen zitten helemaal zo bijvoorbeeld. En dat mag ook wel hoor. Toen ik zo net daar zat, had ik ook mijn benen over elkaar. Maar ik merk ook dat het ontspanning brengt als je gewoon even je benen van elkaar doet. Even je beide voeten gewoon goed op de grond zet en even gewoon rustig gaat zitten. Even een ontspannen lichaamshouding aanneemt. Ik leg daar nooit al te veel nadruk op, hè, want we moeten elkaar daarin ook niet wettisch dingen voorschrijven. Maar als het je helpt om gewoon even ontspannen te gaan zitten, dan kan het een bijdrage leveren om tot die rust en die stilte te komen. En je ogen dicht doen, dat helpt gewoon eenvoudigweg, omdat je dan niet allerlei prikkels krijgt. Dat is heel eenvoudig, maar je mag ze maar ook best open houden als je dat prettiger vindt. Het is heel simpel, we hebben allemaal een lijf, een lichaam. En dat doet op een of andere manier mee. Ja, als we, ik zat in de auto hier naartoe te luisteren naar een cd die ik afgelopen vrijdag ergens cadeau kreeg. En dat is een cd met stilte. Ronald Koops. Ja. Ja. Het is niet zo erg als jullie denken, maar ik zat net te luisteren. En er stond inderdaad een stukje van 5 minuten stilte. Nou, ik voel me wel een beetje bekocht. Hè, wat moet je nou met een cd met alleen maar stilte erop? Maar het werkte wel, want ik zit dan in de auto en ik heb dan toch altijd de neiging om Radio 1 aan te zetten. En gewoon het nieuws moet binnenkomen, want anders loop ik achter. Maar ik ging toch naar deze cd luisteren en er kwamen momenten van stilte langs. En toen hoorde ik opeens de ruitenwissers. En ik hoorde gewoon dat de auto ook wat geluid maakte. Ik heb een Opel Zafira, dus die maakt wel een beetje geluid. Dus dat is ook het geluid van de stilte, hè? Die overstem ik vaak door gewoon Radio 1 aan te zetten of een of andere cd. En nu was daar ook, die cd bevat dus een mooie muziek en hulp om te mediteren over een bijbeltekst. En ook de stukjes dat je gewoon uitgenodigd wordt, wees nu stil. En dan doet de cd dus ook 5 minuten, ik zal even drukken al, nee, maar het was wel goed. Dus dat is de stilte. En we hebben een lichaam, dat zei ik net, wij moeten gewoon in ons lichaam moeten wij leren om stil te zijn. En ik hoorde dus op die cd ook dat degene die het in had gesproken, die zei van let even op je ademhaling. Hè? Als je nu let op je ademhaling, zit je ademhaling bij je borst of zit die in je buik? En als die bij je borst zit, dan is dat een beetje hoge ademhaling heet dat. En dan ben je eigenlijk een beetje gespannen en een beetje gestrest. Dan moet je het even een beetje naar beneden laten zakken in je buikstreek. En daar moet een gezonde, rustige ademhaling zit daar. Dus het zijn dingen die ons helpen om even tot rust te komen en ons voor te bereiden op de stilte. Dus dat is de eerste aanwijzing. Ga even gewoon rustig en ontspannen zitten. Doe het licht ook uit, ja. 2. Introduceer het gebedswoord. Dus dat betekent heel eenvoudig het woord dat je uitgekozen hebt. Dat zet je als het ware even neer. Jezus. Of genade. En dat is als het ware een soort baken in zee van rumoer. Waarbij je steeds naar terug gaat. En daar hoort die derde aanwijzing ook bij. Als je merkt dat je bezig bent met gedachten of andere prikkels, keer dan telkens weer zachtjes terug naar het gebedswoord. En daar vindt dus de echte oefening ook plaats, want je zult merken dat je bezig bent met gedachten. Er komen allerlei gedachten binnen, die gaan door je hoofd heen en die blijven daar rondcirkelen. Of andere prikkels, er is opeens lawaai, of je hebt ergens jeuk. En het zijn allemaal dingen, dat gebeurt gewoon als je de stilte en de rust zoekt. En deze aanwijzing zegt, dat is niet erg. Er staat, als je merkt dat je bezig bent met gedachten, je merkt het. Je hebt er geen oordeel over. Je hoeft niet te zeggen, nou, wat ben ik nou weer dom dat ik niet stil kan zitten. Of hè, wat raar dat ik weer allerlei gedachten loop. Nee, dat is normaal. Het is normaal dat je bezig bent, want we zijn mensen en er gebeurt van alles in ons hoofd en in ons lichaam. Dus het is normaal. Als je merkt dat je bezig bent met gedachten of andere prikkels, geen oordeel daarover dus. Keer dan telkens weer zachtjes terug naar het gebedswoord. En dat is ook een mooie uitdrukking, die heb ik vertaald vanuit een Engelse zin. En in die Engelse zin staat er dan, return ever so gently. Kun je niet helemaal in het Nederlands vertalen. Return, keer terug, ever so gently. Dus heel vriendelijk en heel zachtjes keer je terug naar het Bijbelwoord. Je moet het dus niet op een agressieve manier doen. Hè, domme ik, heb ik alweer van domme gedachten. En dan kom je met het gebedswoord weer. Dat is niet de bedoeling, daar zit er oordeel in. Maar gewoon, je mag heel zachtjes terugkeren naar het gebedswoord. Iemand gebruikt een keer het beeld. Dat doe je alsof je een veertje op een donskussen legt. Zo keer je terug naar het gebedswoord. Je legt een veertje op een donskussen. In alle vriendelijkheid en zachtmoedigheid keer je terug naar het gebedswoord. En daarmee naar jouw verlangen om gewoon stil te zijn in Gods aanwezigheid. En te geloven dat op dat moment de Heilige Geest daarin ook werkzaam is. Dus zometeen nemen we 10 minuten. Is het gewoon helemaal stil. Hoef je dus niet over een Bijbeltekst na te denken. Maar kun je gewoon heel eenvoudig oefenen. Als ik merk dat ik met iets anders bezig ben, hoef ik daar niet boos over te worden. Ik hoef mezelf ook niet te veroordelen. Ik kan blijkbaar niet stil zijn of zo. Nee, dat gebeurt gewoon. En keer dan heel zachtjes en vriendelijk terug door het gebedswoord weer in je gedachten te noemen. En als je dan zo 10 minuten de stilte hebt beoefend, en het is dus ook echt wel een oefening, dan kun je dat gewoon afronden. Dat is de 4e aanwijzing. Sluit het nog af met nog enkele minuten stilte of met dankzegging of voorbeden of aanbidding of het Onze Vader. Dus er moet even weer een einde aan gemaakt worden aan zo'n stilte moment. Nou, dat gaan we oefenen. We gaan daar precies 10 minuten voor nemen. De pianist zal dan weer wat muziek maken. Is het ook nog mogelijk dat we dan zometeen ter afsluiting... ik wil nog wel een gebed met jullie uitspreken. En dat we daarna nog een lied zingen. En wat mij betreft hetzelfde lied als aan het begin. Maar ik zie wel wat er verschijnt. Ja, we zien het samen wel. Dus de bedoeling is nu 10 minuten helemaal stil zijn. Dan klinkt de pianomuziek. Dan wil ik graag een kort dankgebed met jullie uitspreken. Dan zingen we samen 1 lied. En dan is de avond afgerond. En dan gaan we gewoon in alle rust naar huis. We gaan niet nog weer aan mij vragen stellen of zo. Maar gewoon we hopen dat we de stilte ook een beetje mee kunnen nemen naar buiten toe. En ook een beetje het verlangen van om ergens van de week ook eens wat ruimte te maken. Om zo even stil te zijn. Dus laten we samen stil zijn. Ik wil jullie graag nog voorgaan in een dankgebed. Dank u wel, Heer, dat we thuis mogen zijn bij u. Dat er bij u altijd vrede is en liefde en goedheid en genade. Dank u wel dat we deze avond samen mochten oefenen in luisteren naar uw stem. In stil zijn voor uw aangezicht. En ik bid, Heer, dat deze avond voor ons allemaal op een manier die bij ons past vrucht mag dragen. Heer, geef ons allemaal ook het verlangen om elke dag dicht bij u te leven. Luisterend naar uw stem, genietend van uw stilte. En verwonderd ook over wat u door uw Heilige Geest in onze levens aan het doen bent. Heer, geef dat aan ieder van ons persoonlijk. Geef dat ook aan de gemeente hier van de Stadskerk. Geef dat het een ruimte mag zijn, een plaats vol van uw woord, vol van uw geest, vol van uw genade. Een plek om tot rust te komen, om geïnspireerd te worden. En om uit te reiken naar deze wereld waar zoveel mensen u nog niet kennen. Heer, help ons om telkens weer terug te gaan naar de bron van leven. En dat bent u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.